Goedemorgen, Anton. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Deze morgen zou dominee Bas van der Graaf bij ons voorgaan, maar hij heeft de preekbeurt vanwege een plotselinge ziekenhuisopname moeten teruggeven. We zijn dankbaar dat dominee Thea Verbeek uit Barneveld deze dienst kan overnemen. Er is vanmorgen zondagschool. De kinderen kunnen na het kinderlied met de leiding naar het kruispunt. In de voorbeden die we vanavond zullen doen met onze eigen predikant, noemen we in het bijzonder de volgende gemeenteleden. We bidden voor Ina Eppinga, die een immunotherapietraject volgt. We bidden ook voor Raman Wieger. We bidden voor mevrouw M. van Heesik Verbeek in het hospice aan de Benschopperweg. We bidden voor de heer Arie Oskam, die thuis herstelt. We bidden ook voor zijn vrouw Bets. We bidden voor de heer Beekhuizen, die nog veel hinder ondervindt van de breuk in zijn heup. We bidden voor dominee Bas van der Graaf, die vanmorgen voor zou gaan, maar vorige week zondag opgenomen moest worden in het ziekenhuis. We zingen nu, ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij alle vorsten heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Na het zingen van Psalm 145, vers 1, is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
En dan mogen wij vanuit deze stilte belijden dat al onze hulp en al wat wij nodig hebben is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Dan mag u weten van genade en van vrede, van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, de Verlosser, door de Heilige Geest. Amen. U mag zitten. We mogen samen gaan verder zingen. Dat doen we met de weerklank Psalm 138, het derde vers. Nederig en ootmoedig komen we bij de Heere. Knielend zou je kunnen zeggen. Onze kerkgebouwen zijn daar niet helemaal meer op voorzien. Maar om hem de lof te geven en al onze eigen ik maar even te laten varen. Laten wij zomaar verder zingen met 138 vers 3. Even stil bij dat derde vers wat we net hebben gezongen. Een psalm van zomaar 3000 jaar geleden. Die dan eigenlijk ook nog wel weer terugkijkt naar duizenden jaren daarvoor. Waarom noem ik dat? Het heeft te maken met wat we zo dadelijk gaan lezen, de 10 geboden. De God die zijn volk had uitgekozen om ze weg te leiden vanuit, bij wie vandaan? Bij die trotse zielen vandaan, de Egyptenaren van die tijd. Om hen in een land van vrijheid te brengen. En hij vroeg van hen om in nederigheid en afhankelijkheid en in dankbaarheid ook die weg te gaan. En daartoe gaf hij zijn 10 geboden. En zo zie je dus dat die 10 geboden die we net zo dadelijk gaan lezen. En die psalm die erover zingt van dat God daar die afstand tussen ziet. Zij die voor hem knielen en zij die dat niet willen. Dat dat iedere keer weer terugkomt. En vandaag is het niet anders. En daarom is het ook goed voor ons om deze woorden weer te horen. Als een spiegel voor onszelf. Ik weet niet hoe je dat dan ervaart, wat er in je hart omgaat. Dat je denkt van, och, die geboden, ik kan dat helemaal niet houden. En ik ben ook deze week weer gefaald. Dan is het ook weer goed om te zingen van Gods genade. Dat is die goedheid die onverdiend is. en ons hart bij hem uit te storten. Dat doen wij met de oudberijmde psalm 32, vers 1 en 3, na de wetlezing en na de samenvatting door de Heer Jezus. En dat volk wat de Heer heeft uitgeleid, hè, uit die overspanning van het slavenhuis in Egypte, die kreeg het volgende mee. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dit komt terug in de verkondiging, straks in de preek. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor namelijk niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. En aan het derde en vierde geslacht van wie? Van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben. En mijn geboden in acht nemen. Geen verdienmodel, maar daar diep respect voor hebben. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. En gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Mooi om daarover na te denken. Wat zou het vandaag zijn in deze tijd? Met deze uitleg erbij. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, al die regeltjes, is dat het nou, allemaal verboden? Het zijn ook geboden, de goede regels. Maar mensen gingen ermee aan de slag. Aan de slag en er kwam van alles bij. Bijgeloof zou je misschien ook wel kunnen zeggen. En dat komt bij de Heer Jezus dan weer terug. Van waar gaat het nou werkelijk om? En zo werd de Heer Jezus bevraagd, eigenlijk ook om hem in de val te lokken. Meester, wat is het grote gebod van de wet dan? En dan is dit het antwoord. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Alles wat in je is. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, bijzonder hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten wat zij hebben gezegd. Amen. Wij mogen tot deze God bidden. Zullen we dat samen doen? Samen bidden. Grote God in de hemel, hier zijn wij weer, of voor het eerst, in dit gebouw wat wij een huis van gebed noemen, een gebouw waar uw woord open ligt, een Bijbel, een hele oude Bijbel, maar met datzelfde woord, ook wel in oud-Nederlands, maar met dezelfde inhoud, die spreekt over u, dat zijn woorden van u, die u door al die eeuwen, die duizenden jaren hebt meegegeven, die bewaard zijn, die uitgedragen worden elke keer weer. En vanmorgen zijn de klokken gegaan, we zijn weer opgeroepen om daar dichtbij te komen, bij dat woord van u en daaruit weer iets te horen. Maar nou weet u hoe wij hier zijn gekomen. Dat weten we soms niet eens van elkaar, maar diep in ons hart beweegt er wat ons hier naartoe heeft gebracht. De gewoonte, de goede gewoonte. Zorgen van de afgelopen tijd, afgelopen week. Maar misschien ook wel heel grote blijdschap waar we dankbaar voor zijn. En dat we de lof ook uitzingen met een blij hart. U kent ons allemaal. En u kent ook diegenen die er niet zijn. Wel wilden, maar niet konden. En misschien op afstand wel meeluisteren. U kent ook hen die wel konden, maar niet wilden. En u weet ook wat daar de oorzaak van is. Er kan zoveel in de weg zitten. Niet aan ons om daar te veel van te denken, dat leggen we maar bij u neer. We zijn samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar uw woord. Daar gaan we zo dadelijk uit lezen. Wij bidden u. Wilt u ons helpen dat dat niet alleen maar woorden en zinnen zijn en interessante gedachten van vroeger, maar dat het door de werking van uw geest in ons hart iets wakker roept, waardoor het ook werkelijk woord van God in ons hart wordt. En dat we iets kunnen meenemen ter toerusting voor de week die volgt. De dingen die we hebben te doen, de keuzes die we hebben te maken. Heren, het zou zo fijn zijn als u dat ons weer schenkt op deze zondagmorgen. Maar we begonnen het gebed met de dankbaarheid dat u ons hebt samengeroepen. Het is uw trouw dat u dat doet. Heren, wilt u ons vergeven wat er tijdens het zingen van Psalm 32 of de wetslezing naar boven kwam? En wat ons bezighoudt, verkeerde dingen. Wij mogen u vragen om vergeving. En het bijzondere is dat we dat ook mogen doen in het vertrouwen dat u dat ook schenkt. Daar waar wij u hebben beschadigd. Door naar onze naasten niet goed te doen. Of rechtstreeks naar u, uw naam zomaar verkeerd te gebruiken. Om wat dan ook. Dank u wel, Heer, dat we mogen leven uit genade. Dat u wegneemt. Hebt gedragen, straf daarvoor, die we wel hadden verdiend, maar u heeft het gedaan. Dank u wel daarvoor. En wees u zo met ons samen, hier in de kerk en wie meeluistert, dat het een zegenrijke dienst mag zijn. Heren, dat bidden wij u niet omdat we dat verdienen, maar uit genade alleen, uw goedheid. Amen. Dan gaan we samen lezen uit het evangelie van Marcus, het 10e hoofdstuk. Marcus hoofdstuk 10, in het Nieuwe Testament zitten we dan bij de evangelie. De Heer Jezus die op deze aarde rondwandelt en laat zien wie Hij is, wie God is, hoe God doet. Marcus 10, we beginnen te lezen vanaf vers 13. Waar het met name om zal gaan, dat zeg ik nu al, is het gedeelte over die rijke jonge man. Maar ik wilde daar toch een paar dingen omheen lezen. Dat komt in het kort ook nog terug in de verkondiging. Het begint met Jezus die de kinderen zegent. Dus, Marcus 10 vanaf vers 13. En ze brachten kinderen bij hem, de Heer Jezus, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En hij zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen. Verhindert ze niet. Want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen, die kinderen, en terwijl hij hen de handen oplegde, zegende hij hen. Toen hij naar buiten ging, op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. En u kent de geboden. Nou, we hebben ze net gelezen, hè? U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. U zult niemand benadelen, dat is een variant op niet stelen. Eer uw vader en uw moeder. Maar hij, jonge man, antwoordde hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen, vanaf mijn jeugd aan. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij, de Heer Jezus, weer rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hem: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dat is een heel klein laag poortje, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En ze stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: Voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vaders of moeders of vrouw of kinderen of akker verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in die wereld die komt, het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eerste. Ik lees nog even verder tot vers 34. En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd. En terwijl zij hem volgden, waren zij bevreesd, bang. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Namelijk dit: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. Zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan, als het Pasen wordt. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zijn dankbaar dat we dit krijgen. Het is Gods woord. Dit mogen wij lezen, dit mogen wij ontvangen, het woord van God. En laten we dat dan ook ter harte nemen. Zo dadelijk gaan er, denk ik, een stelletje kinderen naar zondagsschool. Maar ik heb iets meegenomen. Ja, ik wilde jullie even iets laten zien. Ik heb het in een zorgvuldige verpakking meegenomen. Jullie kennen dat soort verpakkingen misschien. Ik draai het even om. Wat zit daar nou in? Ik moet jullie even wat uitleggen over het stukje wat we net hebben gelezen over die rijke jonge man. Nou ben ik ook zo iemand. Dus ik heb gewoon maar even mijn goudstaaf van thuis meegenomen. Zie dat? Ik heb beveiliging, dat zien jullie niet, maar die lopen hier in de straten rond. Voor straks als ik naar huis ga, dat ik niet achterna word gezeten. Ik heb dat even meegenomen, want ik heb daar iets van geleerd, van die goudstaaf. Dat zat eigenlijk zo. Dat had te maken met een soort droom die ik had. Droom, ja. Je hebt wel eens van die momenten dat je droomt van over dit leven, over leuke dingen. En dan komt er ineens een droom in je gedachten van dat je naar de hemel gaat. Maar ja, ik ben zo rijk. Ik heb zoveel spulletjes. Maar je weet hoe het gaat. Dat kun je niet allemaal meenemen. Hoe moet dat nou naar de hemel? Dus ik dacht bij mezelf, in die droom, hè, ik ga al die spullen verkopen. En ik maak er een mooie, dat laat ik dan doen, een mooi blok goud van maken. Goudstaven. En die leg ik dan thuis, in de kluis. En dan weet ik, als ik ga sterven, dan ga ik dat meenemen. Dan heb ik het toch allemaal bij me. En dat is nog wel te doen. Oké. De droom ging verder. En daar kwam ik in de hemel aan. Wat heeft u meegenomen? Nou, verder niks, alleen een goudstaaf. Vond ik toch fijn. Dan kan ik dat hier ook wel weer gebruiken. Maar weet je, ik werd uitgelachen. En waarom werd ik nou uitgelachen? Toen ik werd aangesproken daar, in mijn droom, werd me gezegd, kom nou eens even mee naar buiten. Kom, we gaan de straat eens op. Ik ging mee de straat op. En mijn mond viel open door wat ik zag. Weet je wat ik zag? Al die straatstenen. En weet je waar die straatstenen van waren gemaakt? Die waren van goud. Want in dat hemelse Jeruzalem, alles blinkt, alles is licht, straten van goud. En ik kreeg de vraag in mijn droom, hoe belangrijk is dat stukje goud nou voor je? Al die centen, dat slaat toch nergens op? Het zijn maar straatstenen. Nou, en toen werd ik wakker. Denk daar maar eens over na. Ondertussen gaan we, voordat jullie verder gaan, jullie kant op en naar jullie verhaal toe, gaan wij zingen uit een lied. Ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig dag aan dag in mijn handel, in mijn wandel. Ik moet nog even denken aan die rijke jonge man. In mijn slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig dag aan dag. Laten we dat liedje samen zingen en dan wens ik jullie ook een goede tijd. bijzonder gedeelte wat we hebben gelezen. En ach ja, die gouden staaf. Wat denk je ervan? Gemeente, door de Heer hier bij elkaar geroepen. Hier mag ik het toch met u over gaan hebben. En het vers wat centraal staat uit het gelezen gedeelte is Markus 10 vers 21. En daar staat dit. En Jezus keek deze jongeman aan, had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Werkwoorden. In die tekst die we net hebben gelezen staan werkwoorden. En er zijn 6 werkwoorden waar wij nu ook mee aan de slag, mee aan het werk mogen. Ga, verkoop, geef, kom, neem en volg. Dat zijn werkwoordjes die we in het dagelijks leven heel vaak gebruiken. Maar hier in dit gedeelte van Markus 10 zijn het heel beladen woorden geworden. 6 werkwoorden. En ik geef het vast mee, er zit een 7e aan te komen. Die kernachtig aangeven wat de Heer Jezus vraagt. Het 7e werkwoord is een kritische, die gaat ons aan het denken zetten. Maar laten we nou eerst stilstaan bij het gedeelte wat hier gebeurt. Het Bijbelgedeelte waar we zomaar invielen. Markus, die heeft het over een jongeling. Iemand, staat er. Er is boven gezet een rijke jonge man. Althans hier in mijn Bijbelvertaling. Dat is er later bijgezet, dat staat niet in de oorspronkelijke tekst. Maar ik snap het wel, want als je verder gaat lezen, hij had veel bezittingen. En ook in de andere evangeliën kun je van hem lezen. Daar wordt wel iets meer verteld. Dat hij een belangrijke functie had, maar verder weten we er niet veel van. En schrijver Markus, die heeft ervoor gekozen om eigenlijk heel weinig daarover te zeggen. Iemand heeft niet eens een naam. Iemand. Iemand snelde naar hem toe en viel hem voor hem op de knieën. Iemand. Het aardige is aan dit soort teksten, als je dat leest, dat je als het ware wordt uitgenodigd om je eigen naam zo eens in te vullen. Zo te lezen, ja, het gaat over toen en daar, een les voor de mensen van toen, maar dat je in gedachten meekomt en zegt van, zou dit ook over mij gaan? Wat zit hierin wat mij aanspreekt? Wat iets tegen mij te zeggen heeft? Nou ja, Markus houdt het kort over deze persoon. Misschien lijken we op hem. Misschien hebben wij het ook, zoals deze mens, wel heel goed. Dat zou mooi zijn, dat we het heel goed hebben. We hebben alles wat ons hartje bekeert. En zondags gaan we zelfs naar de kerk. Misschien wel 2 keer. Een vorm van de geboden houden. De rust van de zondag heilig noemen. Maar ondertussen kan je, net zoals deze jonge man, iets hebben wat van binnen wat schuurt. Want dat merken we bij deze jonge man. Er schuurt iets. Er mist iets. Er is een verlangen. En hij heeft zoveel centen. Maar toch merkt hij van, ik kan dat niet kopen. Is er meer? Dat is zo echt een vraag ook van deze tijd. Niet? Is er meer? Of is het dit wat we hebben? Moeten we daarmee doen? En na het leven is het einde oefening. Je merkt dat deze jonge man zich die vraag stelt. Hoe zit dat nou met dat eeuwige leven? En wat moet ik daarvoor doen? Dat zijn oude vragen, oude tekst, maar het zijn ook actuele vragen. Deze jongeman zat er werkelijk mee. En dat denk ik, omdat hij naar de Heer Jezus toe snelde. Moet bij hem zijn, er is een soort haast. En hij knielt. Hij viel voor hem op de knieën, staat er. Hij is nederig en dan noemt hem zelfs goede meester. Meester, u heeft iets te zeggen en is goed. Dus bij u moet ik zijn. Goede meester, ik kniel voor u en ik ben heel snel bij u. En hij hield zich ook nog aan de geboden, komen we achter. Hij weet hoe belangrijk ze zijn. Wat mag je dan over deze mens eigenlijk zeggen? Die was oké. Die was helemaal oké. Maar wat er gebeurt, Hij wordt bevraagd door de Heer Jezus. Wonderlijk hoe zo'n gesprekje gaat. En de Heer Jezus die let op hem. Die heeft echt oog voor hem. Hij wordt geobserveerd. Er staat een woord voor. In het Nederlands zeggen we, de Heer Jezus keek hem aan in vers 21. Nu dat kijken, wij hebben in het Nederlands ook verschillende woorden daarvoor. Het is echt een indringend aankijken. Het is echt observeren. Wie heb ik hier voor me? Heer Jezus weet het wel. Hij ziet iets van eerlijkheid. Maar ook iets van kwetsbaarheid. Hij doorgrondt deze persoon. Want de Heer Jezus is God. Hij ziet natuurlijk ook wat er in het hart omgaat. En de Heer Jezus had hem lief. Dat is bijzonder. Maar is dat alles? Had hem lief. Zou je denken van, ja, hij had hem lief, want hij hield de geboden. Wat een prachtig mens. Jij bent een goeie. Verdiensten. Geloof door verdiensten. Eeuwig leven door verdiensten. Alsof er net nog het antwoord moet komen, dat eeuwige leven, beste jonge man, dat heb je toch al. Het zit wel goed met jou. Goed gedaan. Voor jou misschien nog wel een extraatje. Het laatste, wat niet te koop is. Je hebt zoveel centen. Je doet misschien ook veel in de collectezak. De rest krijg je er gratis bij. Zal dat gebeuren? Nee. De Heer Jezus, vanuit die liefde die hij heeft, want dat moeten we vasthouden, gaat aan de slag met deze jonge man. Er is namelijk iets wat de Heer Jezus hem wil duidelijk maken. Iets wat hij mist. Iets wat ontbreekt. En dan volgt er een opdracht. Ik zei het al, 6 werkwoorden. In de gebiedende wijs. En die geven weer wat voor Jezus belangrijk is. 6 werkwoorden die je als het ware zou kunnen zien als een vervulling van de wet. Niet het plat volgen van de wet. Dat noemen wij legalisme. Een verdienstengeloof. Van dit moet ik doen, dan krijg ik dat. Nee, iets anders. Waar je uit dankbaarheid dat er een God is die nabij is. Dat je zal gaan doen. 6 werkwoorden. Die ook ons laten zien. Nu. Van wat het betekent om Jezus te volgen. En die werkwoorden, die wil ik met u langslopen. 6 werkwoorden. 6 werkwoorden voor een christen. De eerste is het werkwoord gaan. Ga. Als je deze tekst leest, dan is dat niet een doelloos. Ach, ga weg. Absoluut niet. Het is een gaan. Niet als een zinloos rondjes gaan lopen. Je kijkt maar. Nee, het is een gaan met een bepaalde richting. Er wordt ook richting meegegeven. Dat is wat het eerste werkwoord doet. Gaan. Belangrijk dat we dat ontdekken, want hoe vaak overkomt het ons niet dat we het gevoel hebben dat we moeten gaan, maar dat we richting missen. Voor de een heeft misschien wel heel sterk richting nodig, duidelijkheid nodig. En de ander die is wat minder bevreesd zou je kunnen zeggen. En die zegt van ik ga het ontdekken. Maar er zit wel iets, een zoektocht achter, ergens naartoe gaan. En de Heer Jezus die heeft in dat woord gaan iets meegegeven van doe dat dan ook. Ga aan de slag. Dat geldt voor ons allemaal. Het tegenovergestelde van als je dit niet zou doen, af en toe ga ik ook het tegenovergestelde noemen, is niet gaan. Bijvoorbeeld omdat je moedeloos bent geworden. Er zijn dingen in het leven waar je niet mee om kunt. Je weet het niet meer. En dan zou je passief kunnen worden. En iemand die passief is, over het algemeen, staat hij stil of zit stil. Leunt achterover. Symbolisch komt het bed niet meer uit. En dan is het goed om te horen dat er een God is, en gelukkig mag er meer van worden gezegd, maar het begint met het woord ga. En met verdriet denk ik ook aan hen die dit niet willen horen, niet kunnen horen, en die als het ware wel onderweg zijn, maar wat doelloos. En maar bezig zijn om dat doelloze maar te vergeten. Een klassiek voorbeeld is verdwijnen in, hoe noemden we dat vroeger? Seks, drank en drugs. Zo noemden we dat. Dat bestaat niet meer, denkt u dan. Nou, er zijn nieuwe varianten op. Niet echt onderweg met datgene waar Jezus op wil gaan wijzen. Jezus die namelijk zelf zegt, ik ben de weg. Ik weet de weg. Ga met mij mee. Mag ik jou voorgaan? En ga dan ook. Nou, en dat zet dus in gang. Letterlijk. Ga, dat is het eerste werkwoord. Komen we bij het tweede werkwoord. In het bijzonder ook voor deze mens die veel bezittingen had. Verkopen. Er volgt dus een taak in het onderweg zijn. Jezus die geeft een opdracht mee om afstand te doen van al wat hem zo bijzonder dierbaar is. Het is hier niet alleen een opdracht om je tiende te geven, nee. Het gaat hier zelfs ook niet om een stukje van de opbrengst te geven. Het gaat hier om de hele opbrengst te geven. Nee, het gaat nog meer. Het gaat niet alleen om de opbrengst. Het gaat om alles. Het hele bezit. En de hele opbrengst. Niet alleen de rente. Maar de hele bankrekening. Misschien heb je wat in box 2. Misschien heb je wat in box 3. En hoe zit je daaraan vast, lijkt het te zijn. En wat maakt dan het verschil? Oeh, wat nu? Dit is een test. Even tevoren had de Heer Jezus hem goed aangekeken. Geobserveerd, had hem lief. Zou die liefde wederzijds zijn? Box 2 en box 3. Zou deze jongeman alles willen loslaten om Christus te winnen? Omdat hij dat vraagt en met hem op pad te gaan, eerste werkwoord. En zo bij die eeuwigheid uit te komen? Oeh, dan moet je loslaten. U kent de uitspraak wel? Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En hier ontdekken we dat de liefde voor het geld en het bezit echt een struikelblok kan zijn. Daar komt Jezus verderop in de tekst ook nog wel op terug. Als je die vraag om alles te verkopen goed bekijkt en als je hem begrijpt, dan zal je misschien mee ontdekken dat het hier in principe nog niet eens gaat om het hebben van bezit, ja of nee. Degene die hebben kunnen delen. En degene die niet hebben, die zijn de uitdaging voor degene die hebben om te delen. Kan ook heel mooi lopen zo. Maar het gaat er dus wel om van hoe je eraan vastzit aan wat je hebt. Of je er vertrouwen op stelt. En ben je bereid om je energie niet daar helemaal in te stoppen, maar in een schat die niet vergaat. Die niet als het ware een goudstaaf is die je thuis in de kluis hebt liggen en waar je alles voor doet. In een koninkrijk te investeren waar jouw goudstaven niet meer zijn dan straatstenen. Kun je loslaten? Kun je verkopen? Dat is ook Jezus volgen en vertrouwen. Vanuit het verkopen ga ik nu naar het derde werkwoord geven. We zijn alweer een stap verder. Het gaat niet alleen om verkopen. Want als je je spullen verkoopt, zichtbare spullen, een kapitaalpand, een gigantische auto die je hebt. Je hebt er misschien nog wel 3 in de garage staan. Dan kun je ze allemaal verkopen, maar je kunt ze in stilte ergens wegzetten. En alleen via die blauwe envelop wordt het ergens zichtbaar. Niemand die het ziet. Nee, het gaat ook om echt opofferen. Het is niet alleen uit beeld voor de mensen, maar het is uit beeld van je hart. Omdat als je er zo aan vast zat, dat je het ook kunt weggeven. Dat is een beklemtoning van het verkopen. Gaan, verkopen, geven. Aan wie nood heeft. En niets terugverwachten. Dat ook nog. Wij zijn gewiekste mensen. Wij vinden het toch wel heerlijk als we iets weggeven en een bedankje krijgen. Of iets anders. Het is ook geen lening. Dat je eigenlijk stiekem denkt, ja maar blijf van mij. Jij mag er wel wat mee doen, maar blijf van mij. Al dan niet met hypotheek. Op de achtergrond voor de Bijbelkenners moet ik denken aan de bergrede. Woorden in de bergrede. Hoe de Heer Jezus het ziet. Mooi om dat ook nog een keer te bedenken. Jezus laat de nood en het recht van de armen zien. Hij doet gerechtigheid. Hij vraagt dat ook van wie heeft. Brood, soep, koffie, bed. Wat speelt er in onze samenleving aan vragen? En dan is hier de vraag aan die jonge man. Zie je dat? En kun je daarin meekomen? Kan jij op weg gaan voor mij, zegt de Heer Jezus? Kan jij het loslaten en verkopen? En als je dat hebt gedaan, kan je het ook nog weggeven? En de vraag reist mee. Kunnen wij daar ook de Heer in volgen? Tegen de achtergrond, en daarom heb ik dat laatste stukje er ook bij gelezen. De Heer Jezus die is onderweg met deze discipelen, onderweg naar Jeruzalem. En waarom heb ik dat gelezen? Nou, hij ging ook op weg. Om iets te verkopen, ja, hij heeft zijn eigen leven zelfs weg te geven. En dat hij dat deed voor mensen zoals u en ik, en ook voor deze jonge man. Hij ging naar Jeruzalem om te lijden en te sterven, om alle ellende en alle zonden van de wereld, van u en van mij, op zich te nemen, onder te gaan en op te staan, om het leven weer op te nemen. Het is toch wat? En deze Jezus vraagt bij wijze van spreken, als ik dat allemaal doe, en ik zou gewoon van jou vragen, als jij zo vast zit aan je bezit, ben je bereid om dat los te laten om mij te winnen? En als dat niet combineert met elkaar, dan is er iets kritisch aan de hand. Dat is de test die hierin zit. Waar zit je aan vast? We gaan naar het volgende werkwoord, het werkwoord komen. Een van de mooiste werkwoorden in de Bijbel, is het niet? Deze horen we heel graag bij de Heer Jezus komen. We horen die uitnodiging heel graag om bij de Heer Jezus te komen. Maar die voorgaande werkwoorden en degene die komen, die horen er ook bij. Bij de Heer Jezus komen. Het is erg belangrijk. Het toont ons hoe de Heer zelf is. En daarom las ik dat eerste stukje erbij. Dat komen. Hoe hij uitnodigend is naar kinderen die heel onbevangen in het leven nog staan. Dat mag je toch hopen. En dat de Heer Jezus zegt, breng ze maar. Als ze bij mij willen komen, laat ze maar komen. Kom bij de Heer Jezus. Laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Dat zit dus ook ingesloten bij het bij Jezus komen, wat die jongeling hoort. Gewoon als de kinderen. En wat deed de Heer Jezus? Hij omarmde hen, legde hen de handen op en zegende hen. Ook prachtige werkwoorden. Omarmen, de handen opleggen en zegenen. En niet alleen zijn. Een Heere die erbij is. Dat zit allemaal in dat woord komen. Je komt niet zomaar bij iemand als de Heer Jezus roept. Een hele bekende tekst voor velen van u komt uit Matteüs 11, ook met dat werkwoord komen. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven, dat zegt de Heer Jezus ook. Komen, bij hem komen. Het is niet vreemd dat wij dit heel graag horen. Ook deze tekst op allerlei kaarten hebben staan. Zijn nabijheid. Zo voelbaar als hij zegt, kom maar bij mij, wat hij met die kinderen doet. Dat zeker. En gaan we van daaruit door, vanuit dat prachtige werkwoord komen, naar het volgende. Het werkwoord nemen. Kan je zo naar verlangen om bij de Heer te komen, maar wat staat er dan nog meer? Hij zegt niet alleen kom, maar hij zegt, neem mijn juk op u. En leer van mij, dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Ik zit nog bij Matteüs 11 nu voor een moment. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus bij de Heere komen gaat samen met iets op je nemen, waar de Heere voor zorgt dat er draagkracht is en dat als hij er maar bij is, dat die last als licht mag worden ervaren. Iets wat je moet dragen en iemand ondersteunt je, dat wordt hier bedoeld. Dat jij er niet aan onderdoor gaat. Er is iemand, met hoofdletters de Heer Jezus, die draagkracht geeft. Maar hij geeft wel de opdracht om iets op je te nemen. En dat vinden wij in ons gedeelte van Marcus terug. Om je kruis op te nemen. Is dat nou? Volgeling zijn, dat vraagt wat. We kennen die uitdrukking wel. Elk huisje heeft zijn kruisje. Je kruis op je nemen. Maar dan gaan we het op een duur ook een beetje invullen voor onszelf. Maar wat zou nou de Heer Jezus zelf bedoelen? En wil deze jonge man wel een kruis opnemen? Nou ja, het rijtje was als volgt. Gaan, op weg gaan, verkopen, loslaten, niet bij je houden, maar weggeven. Wat heb jij dan op te offeren? En ben jij dan bereid om als een kruis voor Christus te dragen dat je dat werkelijk loslaat, om Christus wil? Let dan toch ook op die troostvolle woorden die we in Matteüs mogen lezen. De last dat die toch licht is en draagbaar. En een juk dat op je schouders kan drukken, maar het is zacht. Want de Heer is erbij. Hij geeft draagkracht. Als Hij je roept om te komen, wil je dan ook kruis dragen? Denk hier ook weer eens aan het kruisdragen van Jezus Christus. Als we die derde aankondiging van het lijden lezen hier, dat Hij onderweg gaat naar Jeruzalem, dan gaat het daarom, hè? Hij wordt ter dood veroordeeld, hij wordt overgeleverd. Ze zullen hem bespotten, geestelen, bespuwen en hem doden. En onderweg naar Golgotha draagt hij zijn kruis. Letterlijk en figuurlijk, de kruisdrager. Het kruis van deze wereld. En dan mag je voor jezelf en ook deze jonge man de vraag stellen: zal ik ook kruis dragen als christen, omdat ik dingen doe of niet doe, die ik zeg, die ik niet zeg, waar de wereld van zegt dat mag niet? Hou jij je mond maar. Jouw geloof is voor de binnenkamer. Het zou zomaar kunnen zijn dat er wetgeving komt die daarvoor in de weg wil zitten. Ben je dan bereid om kruis te dragen, niet om zelf wat te zeggen, maar om Gods woord te laten spreken? Ben je bereid om kruis te dragen, jonge man, jonge vrouw, ouder iemand? Stel het ons allemaal maar, die vraag. Nou, het zesde werkwoord: volgen. Kom dan, neem het kruis op en volg mij, zegt Jezus, het laatste werkwoord. Volgen, volgeling zijn. Iemand volgen. Ja, nu hebben we GPS, dus je kunt op allerlei manieren gestuurd worden. Maar je kunt je wel voorstellen in die tijd dat als het volgen bedoeld is, dan moet je nog wel oog voor iemand hebben. En hoe donkerder worden, moet je hem wel zien. Er is een zekere nabijheid. In zijn nabijheid blijven. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? De Heer Jezus laat zich kennen in zijn woord. Deze jonge man mocht dat ook. En dat geldt ook voor ons allemaal. In de nabijheid van de Heer Jezus, in de buurt van zijn woord. En dat kan helpen, omdat er allerlei andere dingen je ook in de nabijheid willen hebben. Deze goudstaaf. Als je nou veel van die dingen hebt, hè, waar zou je dan de kluis hebben waar je die goudstaaf bewaart? Ergens achter in de garage, of in de houten schuur buiten in de tuin met een slechte deur, slecht slot? Nee, die bewaar je dichtbij. Die kluis die zal waarschijnlijk wel ergens in de buurt van je slaapkamer zijn. Nabij, dichtbij. Is je Bijbeltje ook zo dichtbij? Volgeling zijn dus, volgen. Een woord wat mij hier bij dat volgen te binnen schoot is iets van identificatie. Kijk, volgen betekent niet van hem zo nadoen alsof wij zijn kruis kunnen dragen. Hij ging naar Golgotha, niet wij. Hij deed het onmogelijke wat wij niet kunnen. Maar hij vraagt van ons om te denken van wat dat betekent in ons leven en zo volgeling te zijn. En zo wat te identificeren met wat Jezus ons voordeed. Zo, op die manier. En als je wel eens denkt van, maar ik weet niet wat dat dan is, of ik ben niet zo'n goede lezer, laat zei ik het nog, neem dan uit die hele Bijbel, begin dan bijvoorbeeld met het Marcus-evangelie, waar we net een stukje uit hebben gelezen. Dat is dun, het is het kortste evangelie, je kan er zo doorheen. En er komen al verschillende dingen op je af die te maken hebben met deze werkwoorden. Om je wat te identificeren, heren, als ik nu een volgeling van u zou zijn, wat zou dat nou betekenen? Want dat, uiteindelijk is dat de uitnodiging die hier uitstaat voor deze jonge man. Om hem te gaan volgen. Nou, volgen, echt volgeling zijn, is dus ook weer niet wat ik in het begin zei. Niet op weg gaan en passief, als het ware, ergens op een stoeltje gaan zitten. En ik wacht wel af. Nee, dat is ook wel in beweging komen. En doen wat hij van ons vraagt. En ook hier is de vraag voor die jonge man. Wat zou hij nou doen? Zou die al die opdrachten uitvoeren en dan bij de Heer Jezus komen en hem volgen? Wat denk je? Dat waren de zes werkwoorden. En dan gaan we verder lezen, want het gedeelte was nog niet klaar. Vers 21 hield ik u voor. En nou gaan we naar 22. Er komt een zevende werkwoord aan. En dat is niet een werkwoord van de Heer. Dat is hier anders. Deze jongeling die kreeg 6 werkwoorden mee, uitnodigend om achter de Heren aan te gaan. En goed te zien van waar ben ik nou werkelijk aangehecht en wat gebeurt er dan? Maar hij werd treurig over dat woord, die werkwoorden. En hij ging bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. Want hij had veel bezittingen. Ik denk bij mezelf, de bezittingen hadden hem. Zo. Ik sta even stil bij dat woord treurig. Het Grieks laat het ook vertalen als, want het is in het Grieks geschreven, laat het ook vertalen als zijn gelaat betrok. Hij was ontstemd. Hij voelde zich verslagen. Teleurgesteld in deze Jezus. Dat was zijn reactie. En nou komt het eerste werkwoord terug. Gaan. Gaan. Gaat hij? Het wordt een 7e werkwoord. Hij ging weg. Teleurgesteld. De verkeerde kant op. Niet achter Jezus aan, niet volgend, niet uitzoekend. Heren, wat bedoelt u nu? Wat is dat nou in mijn leven? Wat is mijn, noem het, verslaving waar ik aan gehecht ben of wat dan ook? Hij ging weg. Uiteindelijk een doodlopend spoor. We weten niet hoe het afloopt, hè? Hoeven we ook niks van te vinden. We mogen ons afvragen van wat zou Gods geest nou in het hart van deze jonge man verderop gaan werken? Boeiend hoe je op latere leeftijd zomaar weer wordt wakker geroepen met dingen die je ooit hebt gehoord en dat er iets gebeurt. Nou, het zou hier zomaar kunnen gebeuren. Gods woord laat dat open. Zo open als een ander gedeelte. U heeft misschien dat stukje bijbelkennis ook van het verhaal van de verloren zoon. Daar zijn er dus 2 zonen. Eentje die weggelopen was, maar terugkwam. Dat beeld. En dan was er eentje thuisgebleven die zich aan alle geboden hield in dat verhaal. De Heer Jezus vertelt dat verhaal. Er was geen wegloper. Maar als je dat verhaal naar Lucas 15, als je dat verhaal leest, aan het einde staat het ook open. Wat is er nu gebeurd? Degene die teruggekomen was, kwam in tot het feest, over eeuwig leven gesproken. En degene die gebleven was, aan alle regeltjes hield. Wat zou daarmee gebeurd zijn? Staat er niet. Hij ging niet in tot het feest op dat moment. Maar is het nog goed gekomen? Het is een uitnodiging die in de Bijbel naar ons toekomt, om daarover na te denken. Het is mooi om daar ook oog voor te krijgen. De wegloper en de thuiskomer. Wie was nou werkelijk bekeerd, om dat woord maar te gebruiken? Degene die natuurlijk eerst weggelopen was en weer thuis kwam later. We gaan langzaamaan naar de afronding. En die is troostvol. Het verhaal gaat verder hier in Markus 10. Daar zijn die leerlingen van de Heer Jezus en die zien dat gebeuren allemaal. Ze staan erbij en je ziet ze met elkaar in gesprek raken. Wow, dit vinden ze wel heel spannend. Ze zijn van slag. Deze man, hoe kan het, Heer? Wat is dat? En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar, wie kan dan zalig worden? Zo'n goede gast. Laat ook maar. Laat ook maar. Nee, gelukkig zegt de Heer dit. Dit zijn troostvolle woorden. Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat geeft hoop. En ze zien op de rug die jonge man gaan. Hij is misschien al 50 verder, 50 meter verder, 100 meter verder. De gouddraadjes in zijn prachtige mantel blinken in de zon. En Jezus zegt, bij de mensen is het onmogelijk. Misschien kan die jongeman het zelf uit zichzelf ook niet, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is een oproep aan de discipelen. En dat is een oproep vandaag aan ons, om onszelf ook te spiegelen aan deze werkwoorden. Tot en met dat laatste werkwoord, weggaan of niet. En wat zou jouw reactie dan zijn? Wat zou uw reactie zijn? Als de Heer Jezus vers 20 ons voorhoudt, 21 ons voorhoudt met die werkwoorden. En wat voel je aan als je dat, die teleurstelling van vers 22 voelt en dat ook bij jezelf herkent? Wat is jouw kwetsbare kant? Misschien is het volgen van de Heer wel iets dat je zegt, ik probeer wel eens, maar het breekt me zo makkelijk af. Vallen en soms opstaan. Oh, weer vallen. Kent u die uitspraak? Eén stap vooruit, de goede richting uit en twee stappen achteruit. Maar ik ga er weer één vooruit en op den duur heb je het gevoel dat je alleen maar achteruit gaat. Jezus weet van die struikelblokken. Hij weet daarvan. Maar hij zit te zoeken door zijn geest van wat er in het hart leeft. En spreekt ons daarop aan. En daarom zegt hij ook in vers 31. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn. En veel laatsten de eerste. Wat ik daaruit haal. Dat als je denkt van ik kan het wel. Zie mij eens gaan. Dan ben je een hardrenner. Dan zou het weer uit verdienste gaan komen. Ik doe dit, ik doe dat. Kijk eens hoe goed ik ben. Maar de Heer Jezus heeft ook voor diegene die struikelt. Misschien die rijke jonge man wel, die nog steeds over zichzelf struikelt en op enig moment het moet gaan inzien. En die tekst die komt op ons af. De eerste en de laatste en de eerste. In welke categorie val je? Blijft staan dat de oproep in dit gedeelte is om niet verloren te lopen, niet weg te lopen. Als je deze woorden van onze Heer Jezus ziet, die aan het kruis wil sterven voor zondaren, de redder is, onze heiland. Loop niet teleurgesteld weg. Nu de laatste woorden. Denk nog eens goed over die 6 werkwoorden. Leg je leven er eens naast. En denk ook over dat laatste werkwoord weglopen. Wat is jouw struikelblok? Wat is jouw keten die om je heen zit? Wat is jouw verslaving? Wat moet jij loslaten? En breng het bij de Heer, want Hij zelf zegt dat bij Hem alles mogelijk is. Bid om de nabijheid van zijn Heilige Geest, dat Hij u en jou zal leiden deze weg, soms van vallen, ook met opstaan door zijn hulp. En daarover mogen wij nu gaan zingen. En dat doen wij met Psalm 139. Psalm 139, de oude berijming, het 14e vers, leidt mij op de weg van u, Heere, want bij u moet ik zijn. En u kent mij wel, mijn hart en alles wat mij bezighoudt. Waar ik aan vastzit, misschien is het niet tot uw eer. Beproef mij maar. Maar leid mij die weg van de zaligheid, uw weg tegemoet. Amen. dadelijk gaan danken en de Heere bidden. We mogen ook dankbaar zijn dat we onze gaven mogen geven. We hebben zoveel uit Gods hand ontvangen. En de drie collectes, die zijn deze. Het werk van Kerk in Actie in Bangladesh. Een tweede, pastoraat in de eigen gemeente. En drie, het plaatselijke evangelisatiewerk. En dat kunt u doen via Scipio of via de QR-code die u in de weekbrief kunt vinden. U kunt uw gaven ook geven bij de uitgang. En daar is ook een QR-code om digitaal te kunnen geven. Zo mogen wij de Heer nu danken en ook bidden. Dan beginnen wij maar weer met de dank, Heren, want die komt u toe. De dank voor wie u bent, het vele wat u ons in handen geeft, ja letterlijk, maar ook figuurlijk, maar ook wat u ons in handen geeft om te doen, werkwoorden die aan het denken zetten, en niet alleen om rustig te overdenken in ons stoeltje in de woonkamer, maar ook om te kijken van wat mogen wij nu uit dankbaarheid doen om u te volgen. U, Heer Jezus, die uw leven heeft gegeven. U die alles heeft prijsgegeven. U die alles heeft losgelaten. Om mensen zoals wij met lek en gebrek, want niemand is zonder zonde, om daarvoor de dood te sterven die mensen hebben verdiend. Dat woord, Heere, wordt in deze wereld niet meer begrepen. Wij kunnen daar niet meer bij. We denken het allemaal zelf te kunnen oplossen en deze wereld ook in de hand te hebben, maar het is niet waar. Als we om ons heen kijken, wordt er niet beter van. Klimaattechnisch niet, omgang met elkaar, vrede in de wereld. Wat zijn er toch veel mensen eigen belangetjes bij, die de ander niet dienen. En daarom mogen wij u danken dat u daarvan weet, dat u deze wereld desondanks niet heeft losgelaten. En dat u zelf daarvoor de oplossing bent geworden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat we zo uit vergeving mogen leven. Dank u wel dat u onze aandacht richt op de dingen die werkelijk belangrijk zijn. En dank u wel dat u ook weet dat als we u willen volgen, de volgende dag het alweer zo moeilijk is en misgaat. En dat u ons dan weer wil oprichten. Als we vermoeid en belast zijn, dat u ons een steun geeft om overeind te komen en dat u nieuwe draagkracht wil geven. Mogen wij zomaar christen zijn, Heren, dat mensen om ons heen dat mogen zien. En dat ze ten diepste zullen mogen beseffen dat onze motivatie ligt in u, die uw leven gaf voor ons. Dank u wel voor de gezongen woorden, het gebed, wat we net hadden in Psalm 139. Dank u wel dat we het van u mogen vragen, u die ons ten diepste kent. U die ieder van ons hier in de kerk en thuis ten diepste kent. Onze moeite, onze frustratie misschien ook. De dingen waar we tegenop zijn gelopen. Dank u wel voor uw geduld, uw barmhartigheid, al uw eigenschappen. Gaat u zo met ons mee, Heren. Laat toch niemand los. Dat er niemand verloren loopt en de kop zo stoot. En verloren zou gaan, dat idee alleen al. Daar schrijft uw woord ook over. Maar help ons op de weg naar het leven met u. En dat we daar nu al iets van mogen ervaren. Wat zou dat een zegen zijn als we dat iedere keer en meer mogen ontdekken. Er zijn ook andere dingen die onze aandacht vragen, die wij in de gebeden willen neerleggen bij u. We willen nu bidden voor jongeren. Richting het einde van het schooljaar. Maar er zijn er ook een aantal die examen hebben gedaan. Hier of in onze kennissenkring, familiekring. Wees u met hen als ze waarschijnlijk vrijdag dan de uitslag ontvangen. Een goede uitslag. Voor de anderen een tegenvaller. Wilt u de nabije zijn, Heren, die wil laten zien van vooral u te volgen en dat u er ook bij bent. En dat u wel een weg weet die begaanbaar is. Ook voor hen in de nabije toekomst als er keuzes zijn te maken of iets opnieuw te doen. En dat het niet verloren is als u er maar bij bent. Wilt u hen daarvoor de kracht geven? We willen nu bidden voor dat kruisdragen. Als we het daarover hebben, dan denken wij ook aan hoe wij christen kunnen zijn in deze maatschappij. Als er in deze week ook in de Eerste Kamer zal worden gestemd over wetgeving die toch ook wel te maken heeft met de vrijheid van geloof, de vrijheid van geweten. Behoed ons ervoor, Heren, dat wij in ons pastoraat dingen zeggen die uit onszelf komen. Maar dat het uw woord is wat spreekt. En wij verlangen, Heren, Dat u in mensen die in de knoop zijn geraakt, dat uw geest in hen spreekt. En hoe zou een maatschappij uw geest ooit strafbaar kunnen stellen en vervolgen? Dank u wel, Heer Jezus, dat u die straf heeft gedragen. Maar ja, wij zitten nu wel met vragen. En wij bidden u dan ook vooral voor onze overheid, politiek bestel. Maar wij bidden ook voor onze maatschappij. Voor mensen die zoekend zijn. Of die iets vinden. Of die verward zijn. En dat uw geest daar maar in spreekt. Daarin zijn we het beste met u af. En neemt u weg wat van ons niet goed is. We mogen nu bidden voor iedereen die het moeilijk heeft. Er werd gevraagd om ook te bidden voor militairen. Plek waar zij mogen dienen. Jongeren en gemeenteleden in moeite. We mogen nu bidden voor het werk van Kerk in Actie in Bangladesh. We mogen nu bidden voor onze lokale overheid hier. In het dorp en de plekken hieromheen. En op al de niveaus. Dat er wijsheid en inzicht zal zijn in keuzes die moeten gemaakt worden. In onze menselijke beleving hebben we soms te kiezen tussen twee oplossingen die allebei niet ideaal zijn. En dan moet je kiezen voor het minst slechte. Zo voelt het wel eens. Maar wij bidden u, Heren, of we van u de wijsheid mogen krijgen. Geeft u het aan de overheid. We bidden u voor uw volk Israël. Wat een ingewikkelde situatie. En ook daarin kunnen mensen heel snel wat roepen en wat vinden. En dan is het ons maar geboden om een pas op de plaats te doen. Op het moment dat we grote uitspraken doen die alleen u toekomen. Eén ding weten wij. Het is uw volk. U zorgt. U leidt een weg die wij niet altijd begrijpen. U neemt daar ook uw tijd voor. En zo bidden wij, Heren, ontfermt u zich over uw volk en alle volken daar in en omheen, in de samenleving die daar is. En brengt u vrede, Heren. Die shalom die we alleen van u kunnen verwachten. Die shalom bidden wij ook voor de wereld om ons heen, dichtbij en verderaf. Wees u nabij. Wees u met collega Bas de Graaf. Vooral met opname, een operatie. Maakt u alle dingen wel, Heren. Wilt u het herstel ook zegenen? Wilt u zijn met deze gemeenschap hier in IJsselstein, kerkgemeenschap, waar die Bijbel altijd open ligt, de uitnodiging altijd uitgaat? Wilt u zijn met allen die betaald of onbetaald daarin hun arbeid mogen verrichten? U dienen, predikant, zijn gezin, kerkenraad. Wees u nabij, Heren. En zo mogen wij aan het einde van deze dienst u vooral ook danken voor het vele wat u geeft. En bidden om uw nabijheid in alle dingen en door alle dingen heen. En zo bidden wij u dat om Jezus wil. Amen. Dan mogen wij nog de slotzang met elkaar zingen. Psalm 145 vers 3. En wat ik wel aardig vond in deze berijming, daar staan ook 7 woorden in. De Heer is goed, vriendelijk, weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. 7 woorden, die volheid, daar mogen we het van hebben. Het 3e vers van Psalm 145. Hij doet zijn kunst aan allen klaar bemerken, helder en duidelijk willen laten zien hoe goed hij is. Die eigenschappen die ik net noemde, die zeven. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Alles wat hij heeft gemaakt, het is nog zo goed te zien om ons heen, in de natuur, in zijn woord wat hij geeft. En dat verspreiden wil hij nog steeds doen. En hoe? Door op het einde van de dienst zijn zegen met u mee te geven. En dat mag ik doen, in zijn naam. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle nabijheid van zijn Heilige Geest zij en blijven en ga met u allen. Amen.